Daarna volgt de schriftlezing die u deze avond kunt vinden in de brief van Paulus aan de gemeente van de Galaten, derde hoofdstuk, de versen 1 tot en met 13. We noemen u Galaten 3, de versen 1 tot en met 13.
O gij uitzinnige Galaten, wie heeft u betoverd dat gij der waarheid niet zoudt gehoorzaam zijn, dewelke Jezus Christus voor de ogen tevoren geschilderd is geweest, onder u gekruisigd zijnde? Dit alleen wil ik van u leren. Hebt gij de geest ontvangen uit de werken der wet, of uit de prediking des geloofs? Zijt gij zo uitzinnig, daar gij met een geest begonnen zijt, voleindig gij nu met het vlees? Hebt gij zoveel te vergeefs geleden, indien maar ook te vergeefs? Die u dan de geest verleent en krachten onder uw werk, doet hij dat uit de werken der wet, of uit de prediking des geloofs? Gelijkerwijs Abraham God geloofd heeft, en het is hem tot rechtvaardigheid gerekend. Zo verstaat gij dan, dat degenen die uit het geloof zijn, Abrahams kinderen zijn. En de schrift tevoren ziende, dat God de heidenen uit het geloof zou rechtvaardigen, heeft tevoren aan Abraham het evangelie verkondigd, zeggende, in u zullen al de volken gezegend worden. Zo dan, die uit het geloof zijn, worden gezegend met de gelovigen Abraham. Want zovelen als er uit de werken der wet zijn, die zijn onder de vloek. Want er is geschreven, vervloekt is een iegelijk die niet blijft in al hetgeen geschreven is in het boek der wet om dat te doen. En dat niemand door de wet gerechtvaardigd wordt voor God is openbaar. Want de rechtvaardige zal uit het geloof leven. Doch de wet is niet uit het geloof, maar de mens die deze dingen doet, zal door dezelfde leven. Christus heeft ons verlost van den vloek der wet, een vloek geworden zijnde voor ons. Want er is geschreven, vervloekt is een iegelijk die aan het hout hangt.
Mij is gevraagd, gemeente, om vanavond over de Heidelberger Catechismus te preken en aan de orde van behandeling is zondag 4... En de tekst voor de prediking is daarom uit dit hoofdstuk, Galaten 3, het tiende vers, het tweede gedeelte. Galaten 3 vers 10b is het uitgangspunt uit de schrift voor onze behandeling van zondag 4. Het woord van God dat we daar lezen is dit. Vervloekt is een iegelijk die niet blijft in al hetgeen geschreven is in het boek der wet om dat te doen. Dat is Galaten 3 vers 10b. En op dat woord en uiteraard ook vele andere gedeelten uit de schrift is gefundeerd wat u vindt in zondag 4 van onze Heidelberger. De vragen en antwoorden 9, 10 en 11. De negende vraag houdt ons voor, doet God dan geen de mens niet onrecht? Dat hij in zijn wet van hem eist wat hij niet doen kan. En het antwoord luidt, nee, hij. Want God heeft de mens al zo geschapen dat hij dat kon doen. Maar de mens heeft zichzelf en al zijn nakomelingen door het ingeven des duivels en door moedwillige ongehoorzaamheid van deze gaven beroofd. Vraag 10. Wil God zulke ongehoorzaamheid en afval ongestraft laten? Antwoord, nee, hij geenszins, maar hij vertoornt zich schrikkelijk beide over de aangeboren en werkelijke zonden. En wil die door een rechtvaardig oordeel tijdelijk en eeuwig straffen, gelijk hij gesproken heeft, vervloekt is een iegelijk die niet blijft in al hetgeen geschreven is in het boek der wet om dat te doen. En de elfde vraag luidt, is dan God ook niet barmhartig? God is wel barmhartig, maar hij is ook rechtvaardig. Daarom zo eist zijn gerechtigheid, dat de zonde welke tegen de allerhoogste majesteit Gods gedaan is, ook met de hoogste, dat is met de eeuwige straf aan lichaam en ziel gestraft worden. Tot zover het onderricht van onze Heidelberger Catechismus. Geliefde gemeente, ik moet u eerlijk bekennen dat het me vanavond niet gemakkelijk valt om over deze stof te preken. Waarom? Is het misschien, u mag dat wel weten, omdat ik eigenlijk nooit meer een hele zondag bepreek als het over de catechismus gaat, maar vrijwel altijd alleen maar een vraag en een antwoord, soms alleen maar een stukje van een antwoord. Ja, dat zeker ook. Ik denk dat het voor het laatst hier in Urk was, in de zomer van 74, 22 jaar geleden bijna, dat ik in één preek over zondag 4 gepreekt heb. Dat maakt het niet eenvoudig, want je moet in één preek dan zo onnoemelijk veel zeggen. Maar er is nog een andere reden en die boort dieper. Die reden is deze. Dat wanneer het u vergaat zoals mij bij het lezen van deze dingen, dat soms de weerstand in je hart op kan komen. Is dat nou allemaal zo? Kunnen wij het helpen? Dat Adam gevallen is. En dat God ons de straf op Adams zonde toerekent. Laten we maar heel eerlijk zijn. Dat geloven we niet. Als we het geloofden, zouden er veel meer bekeringen zijn in het jaar 1996. Maar omdat er zoveel verzet opkomt in het vlees en in ons binnenste wat onder de zonde verkocht is, kan er innerlijk weerstand zijn tegen deze grote Bijbelse waarheden van Gods toorn over de zonde. En dat God de zonde niet zomaar straft, maar dat die straf rechtvaardig is. En u voelt wel op de manier waarop ik vanavond begonnen ben, dat dat dingen zijn die je echt niet zomaar kwijt bent. Die zelfs wanneer je door Gods genade iets van het wonder van zijn ontferming mag proeven, nog wel eens boven kunnen komen, die bezwaren. Is het wel zo? We willen met al die vragen en al die bezwaren vanavond rekening houden. Maar zullen we één ding afspreken? Dat we al dus bezwaren en vragen van ons hart vanavond zullen zoeken te leggen onder de tucht van het woord van de Heere. Want uiteindelijk is het niet van belang wat wij denken of wat wij voelen of wat wij menen. Maar alleen het woord. En dat woord van God spreekt vanavond over de rechtvaardiging van de straf. Er zijn twee dingen die ik naar voren zou willen brengen vanuit de belijdenis en vanuit de schrift. We letten op die rechtvaardiging van de straf vanuit het recht van God. En dat doen we vooral naar aanleiding van vraag en antwoord 9. En in de tweede plaats vanuit de toorn van God. En dan letten we vooral op de vragen en antwoorden 10 en 11. Dus de rechtvaardiging van de straf in de eerste plaats vanuit het recht van God. En in de tweede plaats vanuit de toorn van God. Het gaat in dit stukje van de Heidelberger Catechismus over de kennis van de ellende. Daar is het de vorige keer al uitvoerig over gegaan. En daarover gaat het nog steeds in zondag 4. En als u de grote lijn van wat achter ons ligt probeert in gedachten te krijgen, en de ouderen zullen misschien die grote lijn nog wel behoorlijk vast hebben, van de jongeren hoop ik dat eigenlijk ook, dan is in de vorige zondag ons gezegd dat de zonde in de wereld gekomen is niet doordat God die zonde bewerkt heeft of daarachter zou staan, maar de mens zelf, Adam en Eva, hebben de zonde in deze wereld gebracht en wij zijn in hen en met hen gevallen en zijn daarmee onder het oordeel en onder de vloek terechtgekomen. En toen eindigde zondag 3 met een hoopvolle noot. Er werd gezegd, zijn wij dan zo verdorven dat wij ganselijk onbekwaam zijn tot enig goed en geneigd tot alle kwaad? En dan luidt het antwoord, ja wij, tenzij we door de geest van God opnieuw geboren worden. En dan zou je denken, dan zal de catechismus van nu af aan wel verder gaan spreken over de wedergeboorte, over wat dat is, over de vernieuwing van het hart. Dan zal van nu af aan het evangelie wel langzaam maar zeker opengaan. En als u dat dacht, dan valt het zo tegen met zondag 4. Want in plaats dat er breed over de wedergeboorte gesproken wordt en uitgelegd wordt hoe je nu weer in een verzoende verhouding met God kan komen, lijkt het alsof de catechismus nog een keer de diepte ingaat en zelfs nog wel dieper afdaalt dan in de zondagen 2 en 3. Want het gaat weer opnieuw over de zonde. En dan nu vooral over het rechtvaardigen van de straf op de zonde. En dan moeten we één ding heel goed vasthouden, gemeente. Dat zondag 4 vooral aandacht schenkt aan allerlei soorten vragen die kunnen bovenkomen in uw en in mijn hart. Die jonge mannen die de Heidelberger catechismus hebben opgesteld, Caspar Olevianus en Zacharias Ursinus, die kenden uit eigen ervaring en vanuit het woord van de Heere de dingen die ook vandaag nog boven kunnen borrelen in uw binnenste en in jouw binnenste en in dat van mij. En ze komen met die vraag, kijk, doet God dan geen onrecht als hij in zijn woord, in zijn wet van de mens eist wat hij niet doen kan? Nou, dat is een hele wezenlijke vraag. Een vraag die je vandaag aan de dag ook nog krijgt op de catechisatie. Een vraag die, als we heel eerlijk zijn, zelfs in het meest rechtzinnige hart nog boven kan komen. Een vraag waarmee ook Gods kinderen nog wel eens kunnen worstelen. Want die zijn niet boven alle vragen verheven, zolang ze hier op aarde zijn. En wat zegt de catechismus dan? Nee, hij, want God heeft de mens al zo geschapen dat hij dat kon doen. Maar de mens heeft zich en al zijn nakomelingen door het ingeven van de duivel en door moedwillige ongehoorzaamheid van deze gaven beroofd. Ja, voor ons redenerend menselijk verstand loopt dat vast. Want hier komt meteen die vraag weer boven, die naar ik hoop ook in de vorige zondag aan de orde gekomen is. Wat kan ik het helpen dat Adam gevallen is en zichzelf door moedwillige ongehoorzaamheid van die gaven die God hem gaf beroofd heeft? Ik ga die vraag niet uitvoerig beantwoorden. Ze is ten diepste niet helemaal te beantwoorden. Ik ga er vanavond alleen wat over zeggen. En wat we er dan over gaan zeggen is dit. Dat we deze vraag allereerst maar eens heel persoonlijk moeten lezen. Het is in onze kringen niet ongebruikelijk dat er soms wat afstandelijk over de mens gesproken wordt. Ja, de mens is maar een zondaar. Ja, de mens, en dan lijkt het alsof we het over iemand hebben die aan de andere kant van de wereldbol woont. Nou, hier in onze catechismus wordt het woord de mens zo niet bedoeld. U mag wat mij betreft in de catechismus invullen uw eigen naam. Laat het maar zo doen, dat we de catechismus naar ons eigen leven toe gaan lezen. Doet dan God, nee niet de mens, mij geen onrecht dat hij in zijn wet van mij eist wat ik niet doen kan. Nee, hij, want God heeft mij zo geschapen dat ik dat kon doen. Maar ik heb mij in Adam en door mijn eigen zonde van al die gaven beroofd. Dan komt het wat dichter bij huis. En zo is ook kennelijk het woord van onze catechismus bedoeld als iets wat niet de mens in zijn algemeenheid aangaat, waarbij wij rustig in onze bank kunnen blijven zitten, maar iets wat ons aangaat, u aangaat en jullie aangaat, jongelui, en mij aangaat. En dan is het zo dat die val van Adam en Eva die ter sprake kwam in de vorige zondagsafdeling, dat daar hier ook opnieuw van gezegd wordt, dat was niet iets wat alleen maar Adam en Eva aanging. Paulus laat in Romeinen 5 zien dat alles wat er met Adam en Eva gebeurde in het paradijs, dat dat heel de mensheid aangaat. Kijk, dat denken leefde vroeger veel sterker in het Oude Testament en ook nog in het Nieuwe Testament. En zelfs nog wel in Nederland en in West-Europa, zeg in de vorige eeuw en in het begin van deze eeuw. Men zag families en geslachten veel meer als een eenheid. Wij zijn in onze tijd allemaal van die kleine individualistjes en egoïstjes geworden. Mensen apart. En wij denken alleen maar aan onszelf. Dat is de geest van de tijd. Dat is al heel lang aan de gang. Maar die familieverbanden, de verbanden met het voorgeslacht, de verbanden met een hele gemeenschap, de besef van te behoren bij een familie, bij een gemeenschap, bij een land en bij een volk, het is allemaal veel minder geworden en veel sterker uitgesleten. Maar voor de oude Oosterling en zeker ook voor de oude Israëliet en voor degene die leefde in de gemeente van de Heere Jezus Christus tijdens het Nieuwe Testament, was die gemeenschapsgedachte veel sterker. En vooral wanneer men door genade het nieuwe leven kende, dan werd die gemeenschapsgedachte in de oude kerk en onder het godvrezende deel van Israël zo krachtig beleefd. En dat was het wat men vasthield en waar men de diepten van zag. En bij die gemeenschapsgedachte behoort ook, gemeente, dat toen Adam zondigde, toen zondigde hij niet alleen maar namens zichzelf, maar toen zondigde hij ook namens zijn hele nageslacht. Als Adam staande gebleven was, dan was in Adam het hele mensengeslacht met het eeuwige leven begiftigd. Maar nu Adam gevallen is, delen wij in Adams zonde. En zijn wij in Adam zondaar geworden. En dat wat in de vorige zondag dus breder aan de orde geweest is, onderstreept onze catechismus nog eens. Ik wil het met nadruk zeggen, verstaan doen we dat niet. En met ons redenerend verstand botsen we hier altijd op allerlei bange vragen. Maar mijn beste vriend, vergeet dan vanavond één ding niet. Dat hoe grote vragen ook kunnen zijn, God heeft het zo in zijn woord geopenbaard. En smeek de Heere om licht over deze dingen. Want in het geloof, dat is met meer dingen in de Bijbel zo niet, in het geloof begint een kind van God hier iets van te verstaan en in te leven. Buiten het geloof om, Calvijn zei het al, is dit een doolhof voor het redenerend verstand. Je komt er nooit uit. Maar in het geloof ga ik buigen en belijden. God doet geen onrecht. Maar ik heb mijzelf in Adam en door eigen schuld van al die kostelijke en kostbare gaven die God gaf, beroofd. Ik maak er nog één opmerking bij. En dat is, deze vragen kunnen alleen in het geloof verstaan en in het geloof beaamd worden. De opmerking die ik er nog aan vast wil knopen is dit. God laat in zijn woord telkens en telkens weer zien dat hij eisen heeft. En wat eist God? Wel, God eist dat we hem eren, dat we hem dienen, dat we tot glorie en grootmaking van zijn naam leven. Maar telkens en telkens blijkt dat wij die eisen van God in eigen kracht nooit kunnen vervullen. Wij kunnen de wetten van God niet vervullen. Wij kunnen het eerste gebod niet houden en het vijfde gebod niet en het zevende gebod niet. Niet één van de geboden. En daar botst ook altijd ons verstand weer op. En alle remonstranten van oude en nieuwe snit, die zeggen, ja maar zo is het eigenlijk niet hoor. Een mens heeft er nog wel wat over. Een zekere mogelijkheid om in te stemmen met de Here en het woord van de Here en voor het woord van de Here te kiezen. Erasmus zei het al in de tijd van de reformatie. Het is voor een weldenkend mens, zo schreef hij, volstrekte onzin dat God iets van hem zou vragen wat hij niet zou kunnen vervullen. Als God zegt, doe dit en gij zult leven, dan moet een mens in staat zijn om dat te doen. Anders is het volstrekte onzin om dat van een mens te vragen. Nou, want tegen dat soort uitspraken is Luther in het geweer gekomen. In wat vooral in de Engelstalige wereld wel het manifest van de hervorming genoemd wordt. Luthers grote boek over de knechtelijke wil. En Luther zet daar tegenover Erasmus uiteen. Erasmus, gij dwaalt. En gij verleidt de zielen. Want God eist van ons dat we hem dienen en dat we voor zijn aangezicht zullen leven. Maar sinds Adams val kan een mens de wet van God nooit meer houden. U vraagt Erasmus, waarom laat God dan de wet prediken? Niet om de mens opgeblazen te maken in zijn eigen gerechtigheid. Van dit doe ik en dat kan ik voor God. Maar opdat die mens zou weten zijn nood en zijn schuld en zijn verlorenheid voor God. En opdat die mens in zijn nood en in zijn schuld en in zijn verlorenheid voor God de toevlucht zou nemen tot het bloed des kruises, opdat hij daardoor alleen gered en behouden zou worden. En nu passen we dat maar eens toe op dit stukje van onze Heidelberger catechismus. De vraag zegt immers, God eist van de mens in zijn wet wat hij niet doen kan. Waarom laat God dat verkondigen? Waarom laat God verkondigen dat wij mensen in Adam gevallen zijn? Waarom laat God verkondigen dat dat niet Gods schuld is, maar dat het ten diepste onze schuld is? Opdat wij die schuld zouden gaan erkennen en zouden gaan beamen. En als een zondaar, een Adamskind, verloren in onze schuld, met al onze zonde en ellende zouden vluchten tot de ark van het behoud die geopend is in het bloed van de Heere Jezus Christus. Nee, dit soort dingen staat niet in de catechismus om al onze wispelturige en intelligente vragen te beantwoorden. Deze woorden van het belijden van de kerk worden verkondigd opdat zij de hoogmoedige mens zouden vernederen en hem als een verloren Adamskind zouden leren zich te verootmoedigen en te vluchten tot het wonderen van Gods vrije genade in Christus. En daarom ligt de vraag achter deze aangrijpende woorden van onze Heidelberger opgesloten. De vraag aan u en aan jullie, leerden wij hiervoor buigen? Leerden wij dit van harte beamen? Heere, ik heb mijzelf door al mijn zonden, door mijn gevallen zijn in Adam en door de zonde die ik doe en de dingen die ik nalaat, van alle gaven beroofd, de gemeenschap met u verbroken. Ik buig het hoofd voor de vinger van Nathan, die ook in dit stukje van de catechismus wordt uitgestoken. Ik ben die man die gezondigd heb. Ik ben die vrouw die gedaan heb wat kwaad is in uw oog. Ik heb gedaan wat kwaad is in uw oog. Dies ben ik, Heere, uw gramschap dubbelwaardig. Kijk, dat is de bedoeling van het onderwijs. Heel praktisch. Heel geestelijk. Heel noodzakelijk. Want een van de dingen, mijn beste jongen vanavond in de kerk, ouderen, waarom jij nog niet bekeerd bent en waarom u nog een vreemdeling bent van Gods genade, is dat u niet wilt buigen. Is dat u niet wilt erkennen dat God recht is. En dat u onrechtvaardig bent. Want dat is een van de diepste dingen die tussen ons en de zaligheid instaat, gemeente. Het weigeren te buigen voor God. En te erkennen met heel mijn hart dat wat God zegt waar is. Ook al kost het me het leven, bij wijze van spreken. Ook al moet er dan bij mij alles aan. Heere, u bent recht. En ik ben onrechtvaardig. En let er dan op, ik kan daar niet breder over zijn vanavond. Maar ik wil er alleen een streepje bij zetten in gedachten. Let er dan op dat hier niet alleen gesproken wordt over de verleiding van de Satan. De mens heeft zich niet alleen die gaven zien ontfutseld door de slang. Maar de volle nadruk ligt, en dat is de climax, het hoogtepunt van het antwoord, op de moedwillige ongehoorzaamheid van de mens. Zult u het niet te gauw zeggen, gemeente? Je hoort het wel eens op bezoeken. Ja, dominee, de duivel zit ook niet stil. En als je dan wat heel direct komt op een aantal punten in het leven van iemand die niet helemaal kloppen. Ja, de duivel, de wereld. Ja, mijn beste vriend, dat de wereld en dat de duivel niet stil zit, dat weet ik. Pijnlijk genoeg, maar hoe is het met uw eigen zonde? Zit die dan stil? Is die niet verantwoordelijk? Is dat nu juist niet de eerst verantwoordelijke, want wij kunnen de duivel de schuld niet geven. Maar onze catechismus zegt het klare geluid van de Bijbel na. Moedwillige ongehoorzaamheid. En dat betekent dat wanneer het gaat over de verlorenheid en de onbekeerdheid, we dat kleine woordje maar niet moeten vergeten. Moedwillige ongehoorzaamheid. Dat is de kern van onze zonde. De harde kern, de knop. Want je hoort het ook wel eens zeggen. Ja, maar om nou bekeerd te worden. Mens is onmachtig. Is waar. Hij is onbekwaam tot enig goed. Dat hebben we in de vorige zondag gezien. Maar nu gaat de catechismus dieper doorstoten. En wat zie je achter de onmacht van de mens? Daaronder. De diepste grond van de onmacht, dat is een onwil. Achter die onbekwaamheid tot enig goed ligt de moedwillige ongehoorzaamheid. Weet u, u mag nooit zeggen, ik kan niet, en dan een punt zetten. Maar als het ontdekkende werk van woord en geest doorgaat trekken in uw leven, dan zegt u niet alleen maar, ik kan niet, maar dan zegt u ook, ik wil niet. Weerbarstig. Een hart dat zich verzet. Moedwillige ongehoorzaamheid. Dat was het bij de val van Adam en Eva. En dat zit achter die zonde, die bron van ongerechtigheden. Ons verloren bestaan. Onmacht, ja. Maar ook onwil. Dat is zelfs nog dieper dan de onmacht. Kijk, en als we deze dingen zo aanstippen, dan komt de catechismus bij het punt wat voor ons mensen het meest schokkend en het meest pijnlijk is. Wil God zulke ongehoorzaamheid en afval, alle nadruk ligt daarop, voelt u wel, op die moedwillige ongehoorzaamheid en die moedwillige afval ongestraft laten? Nee, hij geenszins. Maar hij vertoornt zich schrikkelijk beide over de aangeboren en werkelijke zonde. Wil God die zonde ongestraft laten? Ziet hij ze soms door de vingers? Nee, zegt de catechismus. Geenszins. Maar hij vertoornt zich over de zonde. En wij maar denken dat het nog wel meevalt, althans velen in onze tijd. Buiten de kerk, maar ook binnen de kerk. Buiten de kerk zeggen veel mensen, geloof je nog in dat ouderwetse godsbeeld van een toornend God? Nee, God is liefde. Als er een God is, dan is die God liefde en dan zal die de mensen als ze sterven wel allemaal in de hemel opnemen. En u hoort het zeggen, ja, ik heb altijd goed geleefd en ik heb ieder het zijne gegeven. Zou God mij verloren laten gaan? Nee toch, zo'n brave mens als ik. Dat is zo een beetje de gedachtegang bij velen in de wereld die nog wat godsdienstigheid hebben, oppervlakkig. En binnen de kerk is het in sommige sectoren, ik bedoel nu de breedte van heel het kerkelijke leven in Nederland en in West-Europa, over de hele wereld, in het brede kerkelijke leven is het in sommige sectoren niet veel beter, want er wordt soms zelfs door theologen van naam gezegd, wel, het valt allemaal wel mee, God is wel vertoornd over de zonde, maar uiteindelijk komt alles goed. Een van Nederlands bekendste theologen heeft ooit gezegd, we mogen er wel niet op rekenen, maar in Gods naam op hopen dat uiteindelijk alle mensen zalig worden en de hel leeg zal zijn. Nou, als dat door mensen die zichzelf leraars in Israël noemen wordt verkondigd, dan weet u hoe het met deze dingen staat. Maar zo is het niet. Het valt niet mee met de brave mens. En het is onschriftuurlijk en zielsmisleidend om de scherpe kanten van de toorn van God, zoals die in de schrift ter sprake komt, weg te drukken. De catechismus zegt het indringend aan mij en aan u. God toornt zich schrikkelijk. Om een enkele tekst te noemen. De profeet zegt, gij zijt terrein van ogen, dan dat ge het kwade zou zien. God kan het niet aanzien, hij walgt ervan. En de Heere zegt in de brief aan de Hebreeën, daarom zijt heilig, want ik ben heilig. Want onze God is een verterend vuur. En zo zouden we door kunnen gaan. God vertoornt zich over de aangeboren en de werkelijke zonde. Ja, wat moeten we nou onder die uitdrukking verstaan? Betekent dat dat alleen de zonde die je doet tijdens je leven werkelijke zonde zijn, echte zonde? En de aangeboren zonde geen echte zonde zijn? Natuurlijk betekent het dat niet. Het is jammer dat dat woord is blijven staan, want het is niet helemaal duidelijk. Het woord werkelijk betekent hier de zonde die ik doe met ter daad. Of de dadelijke zonde. De zonde die iemand doet door dingen na te laten die de wet gebiedt. En door de geboden van de Here te overtreden. Het gaat hier dus over de aangeboren zonde of de erfzonde. En de dadelijke zonde. Dat zou beter zijn. Dus al die zonden zijn het voorwerp van Gods toorn. Ontzaglijke gedachte, gemeente, want dat betekent dat niet alleen wanneer ik steel of wanneer ik iets verkeerds doe tegen de wet van de Here, zoals die in het boek Exodus en Deuteronomium geopenbaard is, dat God zich daarover vertoornt, maar dat God zich ook al vertoornt over de aangeboren zonde. En dan staan wij bij het wiegje van een klein kind en dan staan wij bij het wiegje van onze oudste of van onze jongste. En dan zeggen we tegen elkaar: wat een mooi kind, hè. En dat mag u zeggen. En u mag blij zijn met uw kinderen als ze gezond en wel ter wereld komen. En vaders en moeders mogen ook van hun kinderen genieten. Dat is bijbels. En grootouders mogen blij zijn met hun kleinkinderen, maar zult u één ding niet vergeten. U moet niet denken dat ze onschuldige kinderen zijn. Maar u moet maar veel denken als u bij de wieg staat, te midden van alle blijdschap die er zijn mag. Vlees van mijn vlees, been van mijn been. Jonge meisje, kind van mij, kleinkind van mij. Ik ben zondig, jij bent zondig. En je weet het niet, maar God vertoornt zich ook al over de zonde in jouw kleine prille leventje. Gemeente, als dat onder grootouders en ouders meer zou leven, dan zou er meer geworsteld worden. Dat wordt er toch. Onder de doopouders van vanavond, maar ook onder u en onder u. Geworsteld worden of God om het bloed van zijn lieve zoon de aangeboren zonde en de dadelijke zonde van ons mensen, ook van onze kinderen, wil verzoenen en wil vergeven. Want kijk, die zonden worden bestraft. En dan valt dat weer in twee aspecten uiteen. Hij wil ze door een rechtvaardig, dat is een verdiend oordeel, tijdelijk en eeuwig straffen. Gelijk hij gesproken heeft, vervloekt is een iegelijk die niet blijft in het boek van de wet om dat te doen. En we nemen daar meteen de volgende vraag en het antwoord maar bij. Is dan God ook niet barmhartig? God is wel barmhartig, zegt de catechismus, maar ook rechtvaardig. Want zijn gerechtigheid eist dat de zonde, welke tegen de allerhoogste majesteit van God is bedreven, met de eeuwige straf aan lichaam en ziel gestraft worden. Dan moet u die dingen goed vasthouden. De straf op de zonde, dat heeft dus twee kanten. Er zijn tijdelijke straffen. En er is de eeuwige straf. Wat zijn die tijdelijke straffen? Wel, die tijdelijke straffen, dat zijn de straffen die in de tijd, die tijdens ons leven al zichtbaar worden. Je kan niet over het wereldgebeuren praten zonder de straf op de zonde erbij te betrekken. Als we denken aan een kreunende aarde,
Een aarde die als in barensnood is, zegt de apostel in Romeinen 8. Een geteisterde aarde waarvan de bomen sterven en de planten terneer gaan en de dierenwereld leidt. Dan wordt daarin de vloek over de zonde zichtbaar. Het aardrijk zal onkruid voortblijven. Ziekte en ellende en de dood, ze zijn in de planten en in de dierenwereld gekomen als straf op de zonde. En zo moeten we het ook zien wanneer het gaat over alle ellende waarmee wij mensen omringd zijn. En die zijn hoogtepunt vindt in dat barre woord uit het oude doopsformulier. Dat dit leven niets anders is dan een gestadige dood. Dat staat er. Als jongen had ik daar nogal wat moeite mee. Maar ik heb leren inzien dat het niet anders is. Dit leven een gestadige dood. Dat tekent in zijn scherpste kleuren. De tijdelijke straffen op de zonde. Ja, hier liggen heel wat vragen. Ik stip er maar één aan. Betekent dat dan dat wanneer iemand heel veel lijdt en heel veel moeite heeft in zijn leven, met heel veel ziekte en ellende heeft te kampen, dat hij dan een groter zondaar is? U moet het maar eens nalezen in Johannes 9. Dat, zegt de Heere Jezus, mag u nooit zeggen. U moet wel zeggen dat de ellende en de moeite in het leven allemaal een gevolg zijn van de zonde. Maar wij mogen met onze onheilige verstanden niet gaan redeneren van als iemand heel veel meemaakt, dan is hij dus. Wie zijn wij dat zouden beoordelen? Het kan heel anders zijn. Denk aan een oude vrouw die in alle eenvoud God vreest. En wie leven een aaneenschakeling geweest is van de 16e jaar af van ziekte en ellende en moeite en verdriet. Ze was halverwege de 60. Toen kreeg ze het bericht dat ze ongeneeslijk ziek was. En een van de kinderen zei in barre opstand tegen haar moeder, nou ook dat nog? Is het nou nog niet genoeg? Toen kreeg ze tranen in de ogen. Toen zei ze, kind, zeg dat niet. Want ik heb zo'n hard en hoogmoedig hart. Ik heb het nodig gehad dat de Heer al die harde middelen gebruikte om me staande te houden en om me klein te houden. En ik heb het er niet altijd makkelijk mee. Ik kan het ook niet altijd overgeven. Maar ik moet het eigenlijk, als ik op alles zie, alleen maar zeggen, Heere, het is in uw goedheid dat u dat alles in mijn leven gestuurd hebt. Want laten we het maar eens heel scherp zeggen vanavond, gemeente. Wat is nou een gelukkig leven? Wat is nou een gelukkig leven? Als je 90 jaar mag worden, kerngezond mag blijven en eigenlijk nooit tegenspoed gehad hebt en je leeft jezelf uit in de zonde en je leeft door tot de dag van je dood en je komt voor eeuwig om. Is dat een gelukkig leven? Is het een gelukkig leven als je gezonde ledematen, je gezonde verstand en je gezonde handen en voeten alsmaar uitgeleverd hebt aan de zonde? En jezelf met allerlei kwaad en ongerechtigheid hebt ingelaten, zoals zoveel vandaag in deze verworde samenleving. Is dat een gelukkig leven? Ik zeg u, dat is een van de zwaarste tijdelijke straffen die God op de zonde geeft. Wat is die tijdelijke straf dan? De nameloze verblinding van de moderne mens. Dat is een ergere straf dan wanneer iemand, hoe pijnlijk en moeilijk dat ook kan zijn, allerlei moeite en verdriet in zijn leven meemaakt. Zult u dat nooit vergeten, zullen jullie het nooit vergeten, jongelaar? Dat is een ergere straf. En een van de dingen die soms aan kan grijpen, ook als je op de kansel staat en de scharen ziet, is: Heere, open hun ogen. Open hun ogen. Wat u hen onthoudt in hun leven. En u kunt hen alles onthouden, net zo goed als u mij alles kunt onthouden. Maar onthoud hun de werking van de geest en de vernieuwing van het hart niet. Want dan kun je beter een gebrekkig leven leiden. Dan kun je beter pijn en verdriet kennen, maar dat je weten mag van die enige toevlucht ten tijde van benauwdheid. Dan dat je zonder pijn en moeite door het leven huppelt zonder God te kennen. En nogmaals, daarmee denk ik niet gering over pijn en moeite. Over rouw en verdriet en over ernstige ziekte die iedere dag terugkomt. Maar u begrijpt het, gemeente. Die tijdelijke straf van de verblinding en van de nameloze onkunde van geestelijke dingen en van God, dat is een grotere straf dan voor velen die andere dingen die wij zo graag voorop zetten. En dan tenslotte de eeuwige straf. Ik moet daar kort over zijn. En dat wil ik ook. En als ik daar kort over ben vanavond, dan is dat niet alleen maar vanwege de tijd. Maar ook omdat ik met nadruk wil zeggen dat ik niet uit kan schilderen en helder kan maken wat de eeuwige straf is. Laat ik twee dingen zeggen. Dat de zonde die de hoogste majesteitsschennis is, zoals onze catechismus zegt. De oude theologen hadden het over crimen lese majestatis. De misdaad van de majesteitsschennis. Dat is iedere zonde. Ook die kleine zonde. Ook die, ja, zo wat heel gemakkelijke zonde die we bedrijven. Dat is majesteitsschennis tegen de hoge God. God eist dat die zonde niet alleen met de tijdelijke, maar ook met de eeuwige straffen gestraft worden. En wat is de eeuwige straf? Bestaat in twee dingen. Dat bestaat erin dat mensen die zonder borg voor hun schuld omkomen, in de eeuwige nacht verzinken, dat is het ene. En de uitdrukking de eeuwige nacht, of de buitenste duisternis, u vindt hem in de Bijbel, laat zien dat de hel betekent dat zulke mensen die daar eeuwig moeten blijven van heel veel beroofd zijn. Buitenste duisternis wil zeggen: er is geen licht meer. Er is geen mogelijkheid van bekering meer. De kandelaar van het woord schijnt niet meer. Het licht van de algemene genade, waardoor deze wereld nog leefbaar gehouden wordt, is er niet meer. Het is enkel duisternis. Gods gunst en zijn goedheid is afwezig. Bedenk dat, gemeente. Dat een van de erge dingen van de buitenste duisternis is dat al het goede er niet meer is. Geen enkele zegen, geen dropje verkwikking, niets. Vandaar dat de schrift zo zegt in de woorden van de Heere Jezus Christus: al daar zal wening zijn en knessing der tanden, verdriet zijn en wroeging zijn. En dan staat er in de oorspronkelijke tekst: al daar zal de wening zijn en de knessing der tanden. Dat wil zeggen, een wening die al het wenen hier op aarde te boven gaat. En een wroeging die meer is en dieper is dan alle wroeging op deze aarde. Het is de wening en de knersing der tanden bij uitstek. En er is ook nog dat andere aspect. En dat vinden we samengevat onder het beeld uit de Bijbel van het brandende vuur. Het brandende vuur is het beeld van de brandende toorn van God. God neemt dus niet alleen veel weg buitens de duisternis. Maar God geeft daar heel veel voor in de plaats. Namelijk de volle uitgieting van zijn toorn. Waar de worm niet sterft en het vuur niet wordt uitgeblust. En nu gaan we vanavond maar niet in op de vraag hoe je dat woord vuur moet verstaan. Of dat letterlijk vuur is of beeldspraak is of symbool is van de toorn van God. Wat ik weet, gemeente, is dit. Dat dat woord vuur aanduidt dat de mens als zondaar in lichaam en ziel gestraft zal worden met de brandende gloed van Gods toorn. En daar kunt u het nooit in uithouden. En u moet het erin uithouden voor eeuwig, als u om zou komen. Dat is het erge. Het duurt eeuwig. Het vuur wordt niet geblust. Mijn jongen of meisje in de kerk, ouderen in ons midden, die nog onbekeerd bent, onverzoend met God leeft, moet het dan zo met u, met jou? Zie je dan niet, dat als straks Christus komt als rechter van het heelal op de wolk, en hij aan zijn linkerhand verwijzen zal al degenen die hier in dit leven zijn naam niet leerden vrezen. En buiten het koninkrijk bleven door eigen schuld. Dat hij ze verwijst naar die poel van duisternis en die poel van vuur. Ja, zegt iemand, maar hoe moet het dan? Wel, wanneer u zo doorleeft, komt u om. En is wat vroomheid en wat eigen gerechtigheid en wat bij de degelijke gezinte in Nederland behoort te hebben niet voldoende. Dat zijn spinraggen die weggestormd worden op de oordeelsdag. Dan is het alleen het bloed van Jezus Christus dat redt van de dood en dat redt van de ondergang. En daarom dringt de apostel erop aan. En wij mogen zijn woorden vanavond tot de onze maken. Wij dan wetende de schrik des Heren bewegen de mensen tot het geloof. Wij smeken u van Christus wegen. Laat u met God verzoenen. En houd het dan vast wat onze catechismus zegt. Dat wanneer ze hier uitdrukkelijk naar voren brengt. God is niet alleen barmhartig. Maar ook rechtvaardig om te benadrukken, mens weet dat wie onbekeerd sterft, valt in de handen van een toornend God. Dat we het ook om mogen keren. En mogen zeggen, God is niet alleen rechtvaardig, maar ook barmhartig. En dat hij daarom zondaren wil aannemen in Christus. En dat is het doel ook van de ernstigste prediking van het woord. Ook van de meest schokkende prediking over de zonde. En over de straf en over de hel. Om u wakker te schudden. U weet het misschien, die grote opwekkingsprediker, een Calvinist en een bevindelijk mens van het zuiverste water, Jonathan Edwards uit het begin van de 18e eeuw. Welke preek is het meest gezegend? De preek over het eeuwige oordeel. waaronder mensen wakker geschud werden. Zondaren in de handen van een toornend God. Waarin die onder meer zegt en leef het u maar eens in. Wij wandelen wanneer wij onbekeerd zijn. Op een zolder van een oude hooischuur. Waarvan de planken verrot zijn. En onder die verrotte planken brandt het vuur van de hel. Ieder ogenblik kun je erin storten. En van daaruit smeekt hij. En roept hij. En dringt hij aan. Bekeert u, bekeert u. Vaders, moeders, jongelui, ouderen. We zouden geen rustig moment moeten hebben als we weten dat onze ziel nog onverzoend is. Of als we weten dat een van onze kinderen nog onbekeerd is. Dan zou er in de gereformeerde gezinten, in de reformatorische gezinten van Nederland wat minder gepraat en ook wat minder vergaderd worden. Maar nou zou de nood van reformatorisch Nederland meer bekend zijn in de hemel der hemelen en voor de troon van God. En wat zou nou beter zijn? Toch als God van onze nood en van de nood van onze kinderen af zou weten. Ja, en dan mag Gods kerk het toch ook ervaren. Dat juist omdat God uit genade. En niet naar recht. In en om het offer van de Heere Jezus zondaren wil aanzien. Daarom straft hij zijn volk niet eeuwig. Daarom ziet hij hen die in Christus Jezus zijn aan als in een mist van bloed. En daarom mag Gods kerk dwars door alle tekort en strijd heen hier op aarde toch zingen. Hij zal zijn volk niet eindeloos kastijden. Nog eeuwiglijk zijn gramschap ons doen leiden. Hij is het die hen zijn vriendschap biedt. Amen.